Did you see the crowd?
Yeah.
Yeah? Okay. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Dan kun je alles bedacht hebben. Je kunt je voorbereid hebben op deze ochtend. En dan word je geconfronteerd met het verdriet in je familie. Dan word je geconfronteerd met strijd. Je wordt geconfronteerd ook met de tekst van vanmorgen. Laten we nog maar even lezen in Lucas hoofdstuk 10, vers 19. Maar ik wil er even mijn vinger bij leggen. Want de tekst is, vers 10, bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Maar de vers ervoor is, en daarom zei Jezus het, hij zei tegen hen, ik heb de Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Dat is niet op dat moment gebeurd. De Satan is ooit een keer uit de hemel gevallen toen God de schepping mooi maakte. Toen is hij op de aarde terechtgekomen en toen was de aarde woest en ledig. En duisternis was op de vloed. God maakt zulke dingen niet. Die maakt niet iets wat woest en ledig is en duisternis op de vloed. Dus er was blijkbaar duisternis op de vloed gekomen en het was woest en ledig geworden. En dan gaat God spreken in een duistere en een lege en een woeste situatie. Altijd is God daar de eerste. Hij is de eerste die spreekt in een duistere en in een lege en een moeilijke situatie. Altijd. Zelfs als wij niet tot hem roepen, hij spreekt. Hij spreekt door het kruis in deze wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, dat wat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Met andere woorden, God heeft alles gegeven. God heeft zich in Christus met de hele wereld verzoend. Heel Tuinwijk is verzoend met God. Ze weten het alleen zelf nog niet. Het enige wat ze hoeft te doen is ja zeggen. En dan is die relatie daar, want hij staat als een vader te wachten op de verloren zoon. Op de hoek van het erf, elke morgen opnieuw. Hij kijkt altijd naar ze uit. Maar het is voor ons vaak, en ik vind het mooi dat ik hier vanmorgen op die manier over praten kan, voor ons vaak een strijd hoe dat nou kan, dat je samen kinderen van God bent en dat dan zo'n jongeman zomaar een keuze maakt waarvan je zegt, hoe is het mogelijk? Waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Jezus is toch Heer? De duisternis is toch overwonnen? Het kruis staat er toch niet te vergeefs? En dan lees je in de brieven van de apostelen een aantal dingen waar ik er een paar van met jullie wil delen. In de eerste plaats de radicaliteit van de apostelen. De radicaliteit van bijvoorbeeld Paulus zegt tegen de gemeente, zondig niet af. Oh, kan dat dan? Is het mogelijk om gewoon te stoppen met zondigen, zondig niet af? Hoe werkt dat dan? Hoe werkt het dan dat Johannes zegt, dat wil ik even lezen, in 1 Johannes. Zulke duidelijke, concrete uitspraken. Johannes die is heel duidelijk als het gaat om licht en duister. En dan schrijft hij in 1 Johannes hoofdstuk 4. De geest van God herkent u hieraan. Iedere geest die beleidt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Wat bedoelt Johannes hiermee? Hij bedoelt hiermee dat wij met ons verstand heel moeilijk kunnen bevatten dat Jezus geleefd heeft zoals wij. Dat hij geleefd heeft in een tijd die wij zouden beschrijven als het oosten van de Oekraïne. Of als Gaza. Waar de Romeinen de baas waren en moorden wat ze wilden. Verkrachten wat ze wilden. Honger lieten lijden wat ze wilden. De Heer Jezus die zegt dat ook. Hè, dat er als een Romeinse soldaat tegen je zegt. Ga een mijl met mij. En dat Romeinen deden dat. Die hadden moeite om een wapenrusting te dragen. Vonden ze niet leuk. En om een Jood te vernederen zeiden ze. Jij moet een mijl met mij meelopen. Dan moet je mijn zwaard en mijn schild dragen. Of ze zeiden. Oh, wat heb jij een mooie mantel. Hier met die mantel. Als ze je mantel vragen, geef ze ook je hemd. Als ze je mijl pressen, gaan er twee. Dat is de tijd van Jezus, de tijd van Johannes. Johannes die heeft als dwangarbeider op Patmos gewerkt. Wij denken dan vaak van, oh, hij was verbannen. Maar hij was verbannen naar een eiland waar mijnbouw werd gepleegd. En daar heeft hij zich kapot gewerkt. Zo ging dat. En dan schrijft Johannes, iedere geest die beleidt dat Jezus Christus gekomen is in het vlees, die de Hebreeën schrijver zegt, die weet wat wij hebben meegemaakt op gelijke wijze als wij verzocht is. Precies door dezelfde ellende heen is gegaan als jij en ik. Maar zonder te zondigen. En dan is zondigen een bijzonder woord. En de Heilige Geest legde daar zijn vinger op. Jezus heeft nooit gezondigd in de zin van dat hij zei, bent u er dan niet, vader? Bent u er dan niet? Dat was eigenlijk het grootste wat Jezus zou kunnen overkomen. Dat er een moment zou zijn, bent u er dan niet? Er is maar één moment geweest waarop hij dat zei. Vader, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat zei hij op het moment dat alle zonden van de hele wereld op zijn schouders lagen. En toen zei hij één keer, voor ons allemaal, waarom hebt u mij verlaten? En toen hij dat beleden had, ervaren had, kon hij ook zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Want toen was het in één keer helemaal oké. Nou, Johannes gaat verder en dan zegt hij, iedere geest die niet beleidt, die dit niet beleidt, komt niet van God. Dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat die zou komen. En nu al is hij in de wereld. Hè. Laat je niet verleiden door allerlei theologen en mensen met speciale hype ideeën, dat nu komt de antichrist en Poetin is de antichrist, of dit is de antichrist, of Gaza is Ismaël, of al dat soort wonderlijke theorietjes. Blijf er ver bij vandaan. Zorg dat je blijft bij het woord. Zorg dat je blijft bij het woord. De antichrist is de geest die weigert te geloven dat Jezus Christus in het vlees als mens gekomen is. En die alsnog maar zegt van ja, maar dat was Jezus. Maar op het moment dat ik zeg, ja, maar dat was geen kunst, dat was Jezus. Dan zegt Jezus, au, dit doet mij pijn. Want door de situatie waar jij bent heen gegaan, ben ik heen gegaan. Ja, maar Jezus, nou, wij weten weinig van de eerste 30 jaar van het leven van Jezus. Maar wat we ervan weten is dat hij geleefd heeft als een gewoon mens. Zo gewoon dat het hele dorp waar hij woonde, Nazareth, zei van ja, hallo even Jezus. Je bent toch gewoon Jezus, de zoon van Jozef de Timmerman. Niet te veel kapzones, hè? Hij was dus blijkbaar gewoon in het dorp bekend als Jezus, de zoon van Jozef. En er stond niet bij en hij ging nooit voetballen en hij deed nooit mee met de jongetjes in de straat. Nee, hij was gewoon Jezus. Hij was in 30 jaar nooit opgevallen. Waarom niet? Omdat hij geleefd had zoals wij. En door de pijn was heen gegaan, waarschijnlijk. Want wij lezen, als hij openbaar wordt als zoon van God, nooit meer iets van zijn vader, alleen maar van zijn moeder. Blijkbaar heeft hij ook meegemaakt dat in die tijd zijn vader overleed. En dat hij dat allemaal heeft meegemaakt. En hoofd van het gezin werd. Want hij was de oudste. Verantwoordelijk werd voor een gezin, met kinderen en moeder. Dat allemaal heeft gedaan, gewoon zoals wij. Uw kinderen komt uit God voort. En u hebt de valse profeten overwonnen. Want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. En dan is het belangrijk om te begrijpen wat Johannes hier zegt. Als hij zegt, hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Hoe heb je dan de valse profeten overwonnen? Omdat het levendmakende woord in jou altijd getuigt van de troon en de heerschappij en de heerlijkheid van de Vader. Waardoor je altijd wat je hoort kunt toetsen aan de waarheid van je hart. Want Het woord is het levendmakende woord, is de waarheid van God. Jezus Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En de Zoon is de waarheid en hij woont in ons. Dus we zijn verlost van de vraagtekens. En dat hoort bij de, zoals ik het zo straks zei, bij de radicaliteit van de apostelen. De apostelen waren zo zeker van het werk van God in Christus Jezus, dat dat hun uitgangspunt was. Paulus kon zeggen, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ja, maar hij zei toch ook, ik ellendig mens, wie kan mij verlossen uit het lichaam deze dood? Ja, dat zei hij aan het eind van hoofdstuk 7, waarin hij alles opzond wat er in zijn leven speelde. En dan is de uitroepteken en de juichtoon, prijs God door Jezus Christus onze Heer. Dat is mijn verlossing. Prijs God door Jezus Christus onze Heer. Hij die een goed werk in jou begonnen is, zal het voorzeker afmaken. Want onze God, luister opnieuw, onze God is geen God dat die liegen zou. Nee, onze God is de waarheid. Hij die in jou is, is zoveel machtiger dan hij die in de wereld heerst. De valse profeten komen uit de wereld voort. En daarom spreken ze de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen. Wij komen uit God voort. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt, luistert niet naar ons. En hieraan kunnen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen. En trouwens, de apostel Johannes spreekt hier niet in de relatie met de mensen in de wereld. Hij spreekt hier in de relatie tussen kinderen van God. Want wij, de wereld kun je niet aanspreken over het feit dat God wel of niet in ze woont. Maar hij sprak over wat er allemaal toen al, 50, 60 jaar na de geboorte van de Heer Jezus Christus, toen al rondging aan valse leringen in de gemeente van Jezus Christus. En dan staat daar heel concreet, wie de geest van de waarheid heeft, die herkent de geest van de dwaling. De geest van de waarheid herkent de geest van de dwaling. En in Jacobus is ook wel heel erg concreet. Die zegt dan in hoofdstuk 3, vers 11. Dat is, Jacobus spreekt daar over de tong en dan zegt hij in vers 9. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader en wij vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, moeders en zusters. Laat een bron soms uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen. Net zo min geeft een zilte bron zoet water. Met andere woorden, opnieuw geboren worden is meer als ik heb een andere houding aangenomen. Opnieuw geboren worden betekent mijn bron is veranderd. En als je bron veranderd is, wij hebben heel erg veel relatie met gekleurde broeders en zusters. En nu niet meer, maar zeg 30, 40 jaar geleden was je als vrouw veel waardevoller wanneer je minder bruin was. Dus als wij naar een samenkomst waren geweest en we kwamen thuis, dan moest mijn jasje eigenlijk gelijk naar de stomerij. Want dan was er zoveel smeer, zeg ik dan maar, zoveel kleurstof op mijn jas gekomen dat ik hier gewoon en hier hele lichtbruine vlekken had. Want die zusters die hadden geprobeerd om hun bruine kleur te bedekken met een lichtere, hoe heet dat dan? Foundation heet dat. Nee, ik ben niet goed in die namen. Met een lichtere foundation. Maar dat betekent dat je voortdurend aan de buitenkant bezig bent om te kijken of je wat lichter kunt worden. Dat was een verlangen. Ik zie heel veel, in de christelijke wereld, heel veel mensen die voortdurend bezig zijn om te proberen meer op Christus te gaan lijken. Daar heel veel inspanning voor doen, vasten en bidden en dit en dat. En dat is zo verdrietig. Want je bent niet op Christus gaan lijken omdat je je best doet. Je bent op Christus gaan lijken omdat je uit God geboren bent. Je bent van Gods natuur. Je bent van Gods geslacht. Je hebt deel gekregen aan de goddelijke natuur. Dat is je geboorte. En niet je ontwikkeling. Het maximale wat er gebeuren kan, is dat je door gebrek aan waarheid in je leven misvormd kan raken. Dat kan. Maar wanneer het woord waarheid in je leven is, dan groei je op in de waarheid van Gods denken. Allemaal hebben we onderweg schade opgelopen. Als ik denk aan wat we vanmorgen hoorden over die jongeman, dan kun je zeggen, ja, we hebben onderweg... Sommige mensen hebben onderweg verschrikkelijk veel schade opgelopen. Maar dat is niet in de wortel. Daarom kon er een begrafenis zijn zoals hier was, zoals jij getuigt. Omdat het niet in de wortel zit, maar in de misvorming die er ontstaan is door uiterlijke situaties, door spanning. Dat zijn allerlei dingen mogelijk, dat maakt verder niet uit. Maar de bron is, als je opnieuw geboren bent, ben je uit God geboren. Hoef je ook niet opnieuw tot bekering te komen. Ik kom niet opnieuw tot bekering omdat ik een andere bron nodig heb. Nee, ik kom dagelijks tot bekering omdat mijn denken voortdurend wordt getoetst door het woord van God. Waardoor het woord van God tegen mij zegt, Gerard, het is nodig dat je hier anders gaat denken. En dan bekeer ik mij van mijn denken. Begrijp je dat verschil? Want kijk, als het woord van God zegt dat uit de oorsprongen van ons hart het leven voortkomt, dan is dat dus de waarheid. En dat betekent, en dat hebben we vroeger als kind allemaal gezongen, dat je een nieuw hartje moest krijgen. En er zijn kinderen die hebben 100 keer in de kindertijd, in hun kindersamenkomsten, hun hartje aan de Heer gegeven. Een nieuw hartje gekregen. Maar toen je een bewuste keuze maakte, heb je 1 keer voor altijd de keuze gemaakt. Dank u wel, Vader, dat nu mijn hart uw hart is. We hebben allemaal, en dat is wat Paulus zegt als hij spreekt over de wedergeboorte, we hebben allemaal een ziel. En iemand heeft eens een keer gezegd, en ik zeg het vanmorgen ook weer. Kijk, je geest wordt opnieuw geboren, je ziel niet. Want God is geest. God is niet ziel, God is geest. Dus je geest wordt opnieuw geboren. Dat betekent dat er in je leven een strijd ontstaat. In mijn leven, ik weet niet hoe jullie leven is. In mijn leven een strijd ontstaat tussen de waarheid in mijn geest. En de emoties en de omstandigheden en de strijd met mijn ziel. Want mijn ziel wordt geïnfecteerd door de ellende van de wereld. Mijn ziel wordt geïnfecteerd door wat de wereld mij aanbiedt. En dan zegt God, dan zegt Paulus, zonder niet langer, met andere woorden, zorg nou dat de waarheid in jouw geest de basis over je functioneren in je ziel. En onze voortdurende volgen van Jezus Christus heeft alles te maken met het feit, wie is de autoriteit in mijn ziel? Is mijn ziel de baas in mijn leven? Drijf ik op mijn emoties? Reageer ik op alles wat er om me heen gebeurt? Of ben ik degene die, net als Jezus, ondanks alle drukte en ondanks alle strijd, net als Jezus, elke dag even met Vader alleen? Ooit heb ik op school een gedicht moeten leren van Guido Gezelle. Gij bad op ene berg alleen. En dat is wat Jezus deed. Overdag had hij vaak geen tijd, maar hij koos ervoor om altijd zijn emoties fijn te tunen aan de waarheid van Gods woord. Aan de waarheid van Gods hart. Waarom is dat belangrijk? Dat is belangrijk omdat Paulus in de Efezebrief zegt, opdat thans, Efeze hoofdstuk 3, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de lucht de veelkleurige wijsheid bekendgemaakt zal worden. Of, wat wij lazen in Lucas hoofdstuk 10, vers 19, jou is gegeven alle macht. Om op slangen en schorpioenen te treden, en in principe is dat precies hetzelfde. De hele lege macht van de hel. Nou, Efeze hoofdstuk 3 is dat, geloof ik. Dus. Zo zal nu, door de kerk, ja, wat zijn wij nou, 22 Utrecht, handjevol mensen. Weet je, als er twee zijn, zegt Jezus, dan ben ik daar. En wie is er de baas in deze schepping? Halleluja, Jezus Christus. Dus zelfs als je thuis bent en alle strijd en moeite op je afkomt, dan zegt de Vader nog, dan zegt Jezus Christus nog, de Vader en ik, we zullen bij je komen en we zullen bij je wonen. We zullen bij je wonen. Dus als we als gemeente van Jezus Christus hier zijn, dan zijn we hier. En in de Tuinwijk weten ze nauwelijks dat we bij elkaar komen. Maar de hele hel staat op zijn achterste benen, want we zijn vanmorgen lichtend licht en zoutend zout in de Rivierenwijk. In Tuinwijk. Mijn hoofd zit een beetje in de Rivierenwijk. De wijk is die de Heer op ons hart heeft gelegd, maar wij zijn zoutend zout en lichtend licht hier in Tuinwijk. En heel de hel weet dat. En ons getuigenis hier vanmorgen is een getuigenis van de overwinningskracht van Jezus Christus voor Tuinwijk. En als we straks weer hier op de Merelstraat evangeliseren, dan doen we dat op basis van het feit dat hier de kerk de overwinning heeft behaald. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Naar het eeuwenoude plan dat hij verwezenlijk heeft in Christus Jezus, onze Heer. Wat was dat eeuwenoude plan? Dat eeuwenoude plan was dat toen God de hemel en de aarde gemaakt had en alles klaar was, dat hij zei van Adam en Eva, hier is je erfenis, hier is je verantwoordelijkheid. En God rustte, want Adam en Eva waren er en die zouden voor de schepping zorgen. En Jezus Christus is gekomen, gelukkig, en in Jezus Christus is de belofte van God vervuld en hij is onze laatste Adam en tweede mens, zegt Paulus. Waarom is hij de laatste Adam? Omdat hij de laatste was die heeft moeten leven zonder de verlossingskracht van het kruis. En Jezus Christus heeft de verlossingskracht van het kruis gebracht. En toen werd hij de tweede mens. Waarom werd hij de tweede mens? Want de eerste mens was Adam. En Adam was zonder zonde. Halleluja. En toen kwam Jezus. En Jezus was de tweede mens. En Jezus was zonder zonde. Want een mens, wat is de definitie van een mens? Dat je niet als een aap over de wereld bonjert. Maar nee, de definitie van een mens is naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Dat is de definitie van de mens. Dus als je uit God geboren wordt, dan ben je naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Dat is de definitie. En dus ben je mens. En Jezus Christus was de tweede mens. En daarna zijn er duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen op aarde gekomen. Allemaal mensen die op God lijken. En de hel heeft daar zo verschrikkelijk de pest over in. Dat in Noord-Korea en in Somalië en in Centraal-Azië en overal de machten van de duisternis proberen om de gemeente van Jezus kapot te maken. Maar wat zegt het woord? Het woord zegt Jezus Christus. Zegt het. Maar de machten van de hel zullen het niet overwinnen. De machten van de hel zullen de gemeente niet overwinnen. Ik bouw mijn gemeente en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. En dat is zo'n zegen. Ja, want vroeger, zeg maar tot 50, 60 jaar geleden, was zelfdoding, dat was ongeveer de grootste zonde die je in de kerk kon voorstellen. Die mensen mochten ook niet begraven worden in gewijde aarde, die werden op een apart plekje. Bij ons in het dorp waren er drie en die lagen ergens in het bos Helemaal niet, zelfs niet op mijn begraafplaats. Wij wisten waar we lagen. Er lagen heuveltjes. Maar dat was op de rand, aan de rand van Beukenburg, van het bos. Daar lagen de mensen die zelfmoord hadden gepleegd. Maar is het niet van Gods grote genade dat de omstandigheden waardoor mensen zulke besluiten nemen niks te maken hebben met de bron van henzelf. Maar dat het wel zo is dat wanneer wij niet als gemeente van Jezus Christus op onze benen gaan staan en veiligheid gaan betekenen voor mensen in de wereld en een beschutting zijn voor de mensen in de wereld en dat met elkaar kunnen beleiden en kunnen aanbieden, dat de omstandigheden mensen soms brengen tot keuzes die ze eigenlijk nooit hadden willen maken. Heeft niks met hun ziel, heeft niks met hun geest te maken, heeft alles met hun ziel te maken. De waarheid maakt ons vrij. De waarheid maakt ons vrij. En dit is belangrijk. Staat ook in Efeze hoofdstuk 3. In Christus hebben wij een vrije toegang tot God. Ik zal het voorlezen zoals het er staat. In wie wij vrijelijk toegang hebben tot God. Vol vertrouwen door ons geloof in hem. Dat is vers 10. Efeze hoofdstuk 3 vers 10. Vrijelijk toegang tot God. Wat betekent vrijelijk toegang tot God? Dat betekent dat je niet eerst een aanloop van 10 minuten gebed moet hebben voordat je met God durft te praten. Maar het betekent dat je als een spelend kind zomaar de werkkamer van je vader mag binnenholen. Want Gods troon staat in zijn werkkamer. Jezus zegt, zolang de vader werkt, werk ik. En dat hij nooit zegt, je stoort. Maar dat hij altijd zegt, wat fijn dat je er bent. Weet je alweer? Wat heerlijk! Ik leg mijn pen gelijk neer. Nou, ik heb tijd voor jou. Maar wij zijn zelf degene die keuze moeilijk kunnen maken. Wij zijn zelf degene die vaak geïnfiltreerd door het denken, vaak geïnfiltreerd, en noem ik het woord maar een keer, door valse profeten, allerlei aanloopjes menen nodig te hebben voordat we een relatie met God kunnen hebben, voordat we vrij met hem kunnen praten. Maar het woord zegt, je hebt vrijelijk toegang. Met andere woorden, al ben je nog zo vuil, al heb je vuile handen, al kom je zo uit de tuin. Ja, voor degene die kinderen hebben, en soms heb je geen kinderen, maar zegt mijn vrouw dat ik een kind ben. Gisteren was ik in de tuin bezig en dan kom ik de kamer binnen en dan zegt ze, hey, nu is je handen al zo. En God zegt, kom erin. En kom zo vaak mogelijk, want je komt altijd door het bloed. En het bloed reinigt voortdurend van al onze zonden, zodat we altijd rein en heilig en onbesmettelijk voor zijn aangezicht staan. Altijd. Ik heb zoals eerder tegen jullie gezegd, de eerste naam die God zichzelf gaf aan het volk Israël, nadat Mozes een naam had gegeven, zei God bij het bittere water, ik ben Jehovah Rapha. Ik ben de God die altijd herstellend, altijd genezend, altijd reinigend aanwezig is. Altijd. En als het volk misging, was God daar degene die zei, maar ik reinig, ik herstel. Zelfs in die tijd, was het afwijzen van God met het gouden kalf niet het einde van het verhaal. Zelfs in die tijd was de ontevredenheid waardoor de slangen in het volk kwamen niet het einde van het verhaal. Altijd was God weer degene die zei, maar ik ben er. En ik ben er met de liefde van mijn hart. En mijn hart, nee niet mijn hart, mijn ziel heeft het nodig dat ik, als ik aan broeders en zusters denk, elke keer denk met het hart van de vader. Wij zijn snel geneigd om dingen op te tellen en af te trekken en te zeggen, ja, kan het niet anders, dat is logisch toch? Maar als God genade is, is er niks logisch. Er is maar één ding logisch. En dat is dat God, zelfs al zijn wij ontrouw, dan is God nog steeds getrouwd. Dat is het enige logische wat er logisch is. Hij is er altijd. Zijn handen zijn altijd uitgestrekt. Ze druipen altijd van olie. Er is altijd genezing onder zijn vleugelen. Altijd, altijd, altijd. En het is noodzakelijk dat wij dat altijd benadrukken. Zij denken, er schijnt een hele grote breuk te liggen. In Efeze hoofdstuk 6. Eerst een. In Efeze hoofdstuk 5 wordt er gesproken over het huwelijk. En dan wordt er iets heel bijzonders gezegd over de man in die relatie met het oog op Jezus Christus. En dan staat er: mannen, heb uw vrouw lief. Dat is een werkwoord. Liefhebben is een werkwoord. Gaat niet vanzelf. Dus je moet altijd, zeg ik na bijna 61 jaar huwelijk, je moet altijd werken aan de liefde in je hart. Altijd de liefde bovenal houden. En niet het feit van, oh, ze koopt niet lekker meer, ik ga maar weg. Mannen, heb uw vrouw lief. Luister, zoals Christus de kerk heeft lief gehad. En zich voor haar heeft prijsgegeven. En nu staat er het getuigenis van Jezus voor zijn kerk. Wat hij gedaan heeft, hè? Het voltooid tegenwoordige tijd. Om haar te heiligen, dat betekent apart te zetten, dat betekent vrij van de wereld, dat betekent alleen voor hem, zoals je dat leest in het Hooglied, haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden. Haar te reinigen, in andere vertalingen staat, met het waterbad van het woord. Dus hoe word ik gereinigd? Ik word gereinigd doordat Gods woorden voor mij belangrijker worden dan de woorden die ik van anderen heb gehoord. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, je kunt elke profeet van de wereld nalopen. En je kunt de meest mooie profetieën verzamelen. Maar één ding is belangrijk. Profetieën die aan jou gegeven worden en die niet al ergens als een beginsel in je hart zijn, die worden het nooit. Want je bent toch gevuld met de Heilige Geest. Dat betekent dat God aan jou werkt, aan jou dingen zegt en halleluja, dan als een bevestiging. Kom je Wiebe tegen, of je komt Hans tegen, of je komt Driet tegen. En als een bevestiging hoor je dan ineens een woord en zegt, daar ben ik blij mee. Want er borrelde iets in mijn hart, het was nog niet helemaal helder, maar nu weet ik het. Zo werkt het. Zo werkt het. Zo werkt het. In het Oude Testament niet. In het Oude Testament moest je de halve wereld afreizen om naar Samuel te gaan. Maar in het Nieuwe Testament niet. Dichtbij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Namelijk het woord van God, wat wij beleiden. Goed, om haar te heiligen, haar te reinigen met het waterbad van het woord. En haar in al haar luister, halleluja, in al haar luister bij zich te nemen. Zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn. Heilig en zuiver. Wat doet Jezus Christus vandaag, met hen die behoren bij Samenkerk 220? Hij neemt je in al jouw luister bij zich. Luister goed wat er staat. Hij neemt je niet bij zich in al je vodden en in je namaakleven. Hij neemt je bij zich in al je luister. Hoe kom je aan die luister? Die luister is in je leven terechtgekomen door het levendmakende woord van God. Dat heeft jou versierd. Kijk, als je Hooglied leest, dan is daar een vrouw waarvan je denkt van, wow, mooiere vrouw was het niet. Toen ik een klein jochie was, toen bestond er geen porno, tenminste niet in mijn huis. Dus de enige porno die er in huis was, was het ook niet.
Ja.
Maar als je het doorleest, dan lijkt het wel alsof het de prachtigste, de grootste, de mooiste vrouw van de wereld is. En dan hoor je het getuigenis van de broertjes van dat meisje. En dan zeggen ze, joh, heb je een zusje? Als ze nou zus was, ja dan. Als ze nou zo was, ja dan. Maar ja. Dat is helemaal niks, hè? Dat is wat de duivel voortdurend over de gemeente van Jezus Christus zegt, dan moeten we niet oppassen door mijn eigen mond. 2 jaar geleden had Missie Nederland een heel mooi thema. Gemeente, wat ben je mooi? Dat was een poster. Gemeente, wat ben je mooi? En het is een uitdaging, maar zo bemoedigend wanneer we aan Kerk 220 denken als gemeente, wat ben je mooi? En niet van, ja, we hebben geen kindersamenkomsten en we hebben geen grote band op het podium. Nee, gemeente, wat ben je mooi? Weet je waarom die gemeente mooi is? Niet omdat alles er is, maar omdat ze op Jezus lijkt. En omdat het hart van die gemeente het hart van Jezus is. Met een verlangen om de onbereidheid te bekeren. We zullen het straks zien in de jaarcijfers. Met het verlangen om in de gevangenis van betekenis te zijn. Met het verlangen om te zien naar weduwe en wezen in de druk. Want dan zegt Jacobus, dat is de echte God. Dat is het dienen van God. Gemeente, wat ben je mooi. Elke morgen wanneer je wakker wordt. Maak de keuze. Gemeente, wat ben je mooi. Ik heb dat moeten leren. Ik heb moeten leren om, als ik bid voor de gemeente, bad voor de gemeente waar ik verantwoordelijk voor was in die jaren, om dan niet het riedeltje af te draaien van, heer, maar als die broeder een zus, en als die zus dan zo, dan zou het een stuk. Maar ik moest leren om vader te danken voor het feest dat hij zich een bruid had verworven, waarvan hij zei, wauw. Heb ik mijn zoon voor gegeven. En ik was vaak degene die zei van, nou, ik kan er net mee door.
Weinig van gemerkt hier.
Prijs God, door het feit dat de Heilige Geest die keuzes maakt in je hart. Dat je dus uitgaat van het feit dat God zegt, die broeder en die zus is aan jou gegeven, vriend. Niet als een zorgpunt, maar als een hulppunt. Goed. Afsluitend Efeso 6 wordt gesproken over de wapenrusting. En nou, over de wapenrusting is natuurlijk al heel veel gesproken, dus ik zal waarschijnlijk niet zoveel nieuws zeggen. Maar in Efeso 6 wordt gesproken over de wapenrusting. En een van de dingen die daar staat is, niet, en ga nu de strijd aan. Nee, er staat, blijf staan in de overwinning. Ga niet de strijd aan. Waarom gaan we de strijd niet aan? Omdat op het kruis van Golgotha Jezus Christus elke macht van de duisternis heeft overwonnen.
Amen.
Geen macht, geen overheid, geen heerschappij kon stand houden voor hem. Zonde, ziekte en dood heeft Jezus Christus in zijn lijden voor ons overwonnen. In zijn streamen hebben we genezing ontvangen. Ja maar. De thermometer zegt anders. Ja maar. De dokter zegt. Ja maar. Wij kennen dat. We kennen dat in de praktijk. Maar dan is elke keer weer de keuze die je maakt. Maar wat God zegt is de waarheid. En God zegt. In mijn streamen heb je genezing. En het werd al geprofiteerd 600 jaar voordat Jezus Christus aan het kruis ging. Toen zei Jesaja al, zo zal het zijn. Hou stand in de overwinning. Blijf staan in de waarheid van Gods woord. Laat je niet verleiden door mee te doen met de wolven in het bos die alleen maar huilen. Maar blijf juichen. Zelfs midden in de nacht. Onze strijd, vers 12, is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Weerstand bieden. Weerstand bieden betekent, de meeste van ons kennen het verhaal wel van die helden van David. Vroeger had ik een moestuin, bedacht ik me dat. En dat was een spersiebonenveldje. En de Filistijnen wilden dat spersiebonenveldje. En er waren 2 helden van David. En die zeiden, je mag alles hebben, maar dat spersiebonenveldje krijg je bij je langs of leven niet. En wij zouden misschien zeggen, ach, het is maar een spessieboonenveldje. Maar deze jongen zei het, wat? Spessieboonenveldje hebben wij van de Heer gekregen, jij blijft eraf. En wat staat er dan? En God schonk een grote overwinning op die dag.
Voor allemaal.
Een grote overwinning op die dag. En we hebben allemaal onze spessieboonenveldjes. En laat ze niet overweldigd worden. Vind het niet gewoon dat je een kant nagel hebt. Maar blijf tegen de Heer zeggen van, Heer, dit is niet de bedoeling. Wij hebben een plek gekregen in de hemelsfeer. En de machten van de duisternis proberen ons van die plek weg te krijgen. Want die plek is de plek van overwinning, die plek is de plek van heerschappij, die plek is de plek van de nederlaag van de hel. Hou daarom stand. Met de waarheid als een gordel om je heupen. Halleluja. De waarheid is de God. Het begint met de waarheid. En de waarheid is het levendmakende woord van God. Dat is de waarheid. Altijd. Levendmakende woord van God. De gerechtigheid als een harnas om je borst. Prijs God. Je bent de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Niet omdat je goede prestaties hebt geleverd, maar omdat God heeft gezegd, door het offer van de Zoon ben jij mijn gerechtigheid, Gods gerechtigheid, door Jezus Christus. Je bent de rechtvaardiger. Je bent niet rechtvaardig omdat je nooit iets verkeerd doet, je bent rechtvaardig omdat God je zegt, ik heb jou rechtvaardig verklaard. De inzet van het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. Evangeliseren is niks anders dan een ander laten zien dat Jezus Christus de blijde boodschap is. Dus wanneer je halleluja zegt, kan je beter thuis blijven. En draag bovenal het geloof als een schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Schild is geloof. Waar het om gaat is dat je gelooft in wat God zegt. En als je gelooft wat God zegt, ben je in staat om elke leugenmacht van de hel te weerstaan. Maar het begint bij geloven wat God zegt. En de strijd in je ziel is vasthouden wat God zegt, ondanks. En draag als helm de verlossing. Prijs God, je denken wordt bepaald door de verlossing. Je denken wordt niet bepaald door de sores, maar je denken wordt bepaald door de verlossing. Is dat altijd makkelijk? Nee, dat is niet altijd makkelijk. Juist je denkertje is altijd het project waar de hel van denkt van wat kan ik nou eens binnenfietsen. Al is het maar dat je gewoon naar het nieuws zit te kijken en zonder dat je er in de gaten hebt ineens zegt, ach, en dan zomaar ineens de autoriteit van het koninkrijk niet meer ziet, terwijl je naar het nieuws zit te kijken. Ik heb al eens tegen iemand gezegd, neem de lipstick van je vrouw en schrijf op de televisie, Jezus regeert. En dan ga je naar het nieuws kijken. Dan zie je eerst Jezus regeert en dan zie je het nieuws. Helpt echt. Draag de helm van de verlossing en als zwaard de geest. Dat wil zeggen, Gods woorden. Dus wat hebben we gekregen om te overwinnen? We hebben een wapenrusting gekregen om stand te houden, maar om te overwinnen hebben wij Gods woorden. Gods woorden. Wij hebben een woordgeloof. Wij geloven in het woord. En het is zo belangrijk dat wij leren om in elke situatie van ons leven, in elke situatie van deze wereld, in elke situatie van het nieuws op de televisie, daar het woord van God tegenover te stellen en dat uit te spreken. Dat uit te spreken. Woord. Zwaard des geestes. Woord van God. Want het woord van God, zegt de Hebreeënbrief, is als een tweesnijdend zwaard. Het scheidt van één, ziel en geest. Belangrijk, hè? Wat doet het woord? Het woord scheidt van één, ziel en geest. Het helpt mij enorm als ik het woord de waarheid laat zijn, want dat helpt mij om elke mengsmering tussen mijn geest en mijn ziel, om dat te stoppen. Woord van God scheidt ziel en geest. Gedachten en overleggingen van het hart. Zodat mijn denken weer zuiver wordt en gebaseerd is op het levendmakende woord van God. Wat had ik opgeschreven als slot? Ja. Ik vind dat zo mooi. 1 Petrus hoofdstuk 4. 1 Petrus hoofdstuk 4. Ja jongens, de broodjes worden niet koud, want ik ben op tijd. 1 Petrus hoofdstuk 4. Vanaf vers 11. Voert u het woord, met andere woorden, praat je op de verjaardag van je zus, op de trouwerij van je tante, op de begrafenis van je neef, voer je het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in je hart, in wat je zegt. Laat dan Gods woorden doorklinken in wat je zegt. Laat Gods woorden doorklinken in wat je zegt. Met andere woorden, als je van nature, en niet voor, ja, nee, we hebben, ik weet niet of jullie er wel eens naar kijken, s'avonds om 7 uur heb je, hoe heet dat programma waar wij naar kijken?
Binnenste
Buiten. Dan heb je soms een Franse kok. Alain Caron. En die vindt het zo leuk om jou te laten merken dat hij Frans is, dat hij blijft altijd nog met een enorm Frans dialect spreken, terwijl hij al 40 jaar in Nederland woont. Met andere woorden, hij laat je merken, mijn oorsprong is Frans. Als je spreekt, laat dan Gods woorden doorklinken. Met andere woorden, zorg dat jouw woorden het dialect van de hemel hebben. Dat mensen altijd horen, ook als je lacht om een grapje. Oh, je bent van een andere planeet. Jij bent van een andere planeet, vriend. Je bent opnieuw geboren. Je bent van een andere planeet. En dan is het niet genoeg dat je alleen maar zwijgt. He, dus, we hebben natuurlijk een hele verdrietige Tweede Wereldoorlog gehad. Ik hoor bij de mensen die dat nog hebben meegemaakt. Maar er was op een bepaald moment een gesprek in een Engelse bar tussen piloten. Engelse piloten die vlogen om Duitsland en daar bommen wierpen en zo. En er werd een grapje gemaakt over Joden. En er zat een Joodse man, een Joodse piloot, samen met zijn vriend. En er werd een grapje gemaakt. En, ho, 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 Joods grapje, ho, 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 ho. Joden. En zoals er nu weer allerlei woorden over Joden worden gesproken. En die Jood zei aan het eind van de avond tegen zijn niet-Joodse vriend, onze vriendschap is voorbij. Wat zeg je? Onze vriendschap is voorbij. Hoe kan dat nou? Wel, ik kon niet opstaan om woorden te spreken tegen die grap, maar jij wel. En je hebt het niet gedaan. En je zegt dat je mijn vriend bent. Je zegt dat je bij me hoort. Je zegt dat je mijn buddy bent. Je zegt dat je mijn... Als je spreekt, laat altijd de woorden van God doorklinken. Zorg dat het hart van de Vader, het leven van de Vader, bepalend is voor jouw leven. Heb ik dat moeten leren? Heb ik ook moeten leren. Tuurlijk. Als ik met mijn kinderen praat, kunnen ze ongeveer aangeven waar ik op een bepaald moment woorden als van God ging spreken tegen ze in plaats van andere woorden. Maar halleluja, halleluja dat God zegt, dit is mijn hart. En ondanks het feit dat er fases in je leven zijn geweest dat je die woorden misschien niet zo duidelijk hebt gesproken, dan heb ik nog, dat is God zijn enige, God is de enige die dat kan, die kan met die kromme woorden van jou toch rechte dingen doen. Gelukkig wel. Hij is degene die zegt, leef met mij, leef in mij, leef door mij, leef namens mij. En dan zal het leven de dood overwinnen.
Mag je wat
vragen? Ja, tuurlijk.
Kun je een voorbeeld geven, dat kromme woorden toch goed doen?
Ja. Ik zei dat natuurlijk in navolging van het feit dat ik kinderen heb opgevoed. En ik ben in de opvoeding van mijn kinderen niet altijd degene geweest die altijd woorden van God in mijn woorden en in hun correcties naar hen toe altijd de woorden van God heb laten doorklinken. Maar God is zo genadig geweest dat hij toch heeft gezorgd dat ze recht zijn opgegroeid en dat ze me niet hebben afgewezen en dat ze liefdevol in huis zijn gebleven. En nou, dat is Gods werk, niet mijn werk. Dus dan heeft God, ondanks het feit dat ik het niet altijd goed heb gedaan, heeft God toch gezegd, maar ik ben meer dan jij. En ik ken je hart en ik ken de keuzes die je gemaakt hebt en ik weet welk maaksel je bent. Hij weet het. Hij weet dat alleen maar het eeuwige leven leven heeft, Jezus Christus. Ontvang het en geniet ervan. Amen. Zal ik gaan?